Welkom bij aflevering 20 van de Shaping Digital podcast. Mijn naam is Wes Extrakaten.
En ik ben Marelle van Beerschoten.
En vandaag spreken we met Theo Kroesen. Theo is jarenlang marketingdirecteur geweest bij Mammoet. Misschien bij een aantal mensen wel bekend. Wereldwijd opererende organisatie die gespecialiseerd is in het hijsen en transporteren van zware voorwerpen. Sinds begin dit jaar is Theo zijn eigen onderneming begonnen, Moving as One. Met Moving as One helpt hij business-to-business organisaties met marketing vanuit een zogenaamd inside-out perspectief. Vanuit dit perspectief begint hij bij met interne bewustwording over gemeenschappelijke unieke waarden van de organisatie en de aangeboden producten of diensten. Van daaruit kunnen deze waarden worden geuit naar de buitenwereld, waarbij het essentieel is om iedereen vanuit de organisatie hierbij te betrekken. Theo, welkom in de podcast.
Dankjewel, leuk om hier te zijn bij jullie.
Goed zo. We zagen in de voorbereiding natuurlijk al heel veel aanknopingspunten tussen jouw werk en ook ons eigen werkzaamheden. Om even goed te beginnen, zou je ons kunnen uitleggen wat nou precies het verschil is tussen B2B en B2C marketing?
Ja, ik denk dat er heel veel verschillen zijn. Ik denk dat in het marketen en verkopen van producten in een industriële setting, in een business-to-business setting, is het proces over het algemeen wat uitgebreider. Kijk, als je thuis een televisie gaat kopen of je koopt een blikje cola, daar zit ook nog wel wat verschil in. Maar ook die processen zijn over het algemeen wat korter van duur. De informatievoorziening is er, maar als je als industriële bakker een nieuwe oven gaat aanschaffen, dan gaat er echt een heel proces aan vooraf voordat je bij een bepaalde ovenleverancier komt. Er zijn een hoop mensen bij betrokken, dus de informatieverzameling, de eisen die je opstelt. En ik denk het grootste proces vanuit het verkoop- en het marketingperspectief is je hebt gemiddeld met 5 tot 7 beslissers te maken of mensen die betrokken zijn bij de beslissingen daar allemaal een invloed op uitoefenen, een advies op uitoefenen of een gevoel bij hebben en gaan ze maar door. En dat maakt het vaak dat het langer duurt en dat het complexer is in die zin. Je hebt met meer mensen te maken en er zijn meer factoren waar je aan moet voldoen. En dat maakt het al dat je door een heleboel, als leverancier vaak door een heleboel hoepels moet springen om überhaupt aan tafel te komen en dan in de pitch te komen. En met een aantal andere leveranciers om jouw opdracht of jouw werk te winnen. En dat maakt het een stuk omvangrijker en een stuk complexer. En ik denk dat een van de misvattingen in industriële marketing is dat daarmee, doordat de klanten werken met requests for proposal, dus die hebben helemaal uitgerationaliseerd voor zichzelf, wat hebben wij nou precies nodig, dat daarmee een merk of een gevoel een beetje weggerationaliseerd wordt. Terwijl alle onderzoeken laten zien dat juist ook in die business-to-business processen een belangrijke component is de emotie. En dat is natuurlijk logisch, want mensen willen graag zaken doen met mensen en bedrijven waar ze vertrouwen in hebben. En vertrouwen is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke emotie. Je koopt als consument een product omdat je erop vertrouwt dat bijdraagt aan wie je bent, dat het je helpt in je behoeften en gaan ze maar door. Dat geldt ook voor de mensen aan tafel in een zakelijke transactie.
En Theo, klopt het nou dat het juist voor bedrijven die business doen met bedrijven lastiger is, misschien wel omdat jij zegt dat vertrouwen zo belangrijk is, misschien wel, nou ja, het is altijd belangrijk denk ik, maar misschien nog wel meer, zoals je het net uitlegde. Ja. Klopt het dat het dan voor dat type bedrijven lastig is om marketing ook online te bedrijven? Zeg maar, heb jij gezien in het verleden dat die stap naar online voor die bedrijven lastiger was?
Ja, dat is inderdaad wat lastiger. En dat begint denk ik bij wat mij is opgevallen in industriële marketing in brede zin. Of marketing van zakelijke dienstverlening. Het gaat ook wel een beetje voor bijvoorbeeld accountantskantoren of voor advocatenkantoren. Dat is de misvatting die er bestaat over marketing. Eigenlijk de tweede misvatting hebben we daarbij te pakken. De ene heeft te maken met emotie, de tweede heeft te maken met de vraag, wat is nou marketing? En marketing is het proces van het bedenken, produceren, verkopen en leveren van producten en diensten. Alles wat waarde genereert voor je klanten. Dat is nogal wat. Terwijl heel veel industriële bedrijven en heel veel zakelijke dienstverleners die denken over marketing als marketingcommunicatie. En marketingcommunicatie is een deelverzameling van marketing. Dat gaat bijvoorbeeld over de online marketing. En dan heb je eigenlijk twee kanten van je funnel. De ene kant is waar je de mensen naar binnen werft. Die werft de mensen.
Marketingcommunicatie.
Ja. Die gaat over je merkbelofte. Daar heb je ongelooflijk veel mogelijkheden online. Ik denk dat je gelijk hebt dat daarin nog heel veel onbenut potentieel zit bij bedrijven. Maar de werkelijke waarde wordt geleverd op het moment dat de klanten met jou kennis maken of de prospects. Er ontstaat een relatie. Vanuit de relatie ontstaat een contract, een levering van producten en diensten. En dan wordt de merkervaring wordt geleverd. En die merkervaring moet wel voldoen ook aan de merkbelofte. En dat is denk ik waar marketing over gaat. Dat je een merkervaring levert die minimaal gelijk is en misschien zelfs nog wel beter is dan een merkbelofte. En dat is denk ik waar er heel veel misperceptie ontstaat. Dat mensen denken, oh, marketingcommunicatie, dat gaat over de brochures, de website. Nou, dan komen we bij Digital Shapers en zeggen, nee, de website, dat is alweer heel anders. We hebben social media, we hebben CRM-systemen. Dus de manier waarop je die klanten benadert, in kaart brengt, dat is alweer een hele wereld op zich. Dus één, de misvatting, marketing is de merkbelofte, de marketingcommunicatie. Nee, het gaat ook over de levering daarvan. Dat moet met elkaar in harmonie zijn. En daar wil je mensen samenbrengen. En twee, en binnen dat marketingcommunicatiestuk zit er natuurlijk nog een wereld aan mogelijkheden. Hoe kun je gebruik maken van digitaal, maar ook hoe kun je gebruiken van voice, artificial intelligence. Nou,
zit daar wat jou betreft ook een volgorde in, waar je begint als organisatie? Of gaat het separaat, parallel naast elkaar?
Nou ja, ik geloof erg in wat ik noem inside-out marketing. Dat betekent dat je eigenlijk ook begint bij de unieke kracht van de organisatie. Ik werk vanuit drie principes. En het eerste principe is, vanuit mijn praktijk is, iedere organisatie heeft een uniek potentieel, een uniek merkpotentieel, wat eigenlijk niet kopieerbaar is. En waar zit dat in? Zit dat in kennis? Kennis is redelijk vrij toegankelijk. Zit het in technologie? Nou, de meeste technologie is kopieerbaar. Dus als je iets als Apple iets uitvindt op een iPhone of een leverancier van medische instrumenten vindt iets uit, dan is dat vrij snel kopieerbaar in de regel. Dus kennis en technologie leveren je altijd een tijdelijke voorsprong. Dus dan kom je uit op de cultuur en het gedrag en de mensen. En in die mensen, in de mensen van de organisatie, zit dat unieke potentieel. Nou, en daarom geloof ik in inside-out. Want ik had laatst een discussie met iemand die zei van ja, maar je moet toch beginnen bij de vraag van de markt. Dat is ook zo. Maar de vraag van de markt is over het algemeen niet zo ingewikkeld te snappen. Wat mensen willen. De kunst van het marketen is dat je snapt wat ze nodig hebben en dat je iets aan toevoegt wat ze zelf nog niet bedacht hadden. Als je voor 1880 een marktonderzoek had gedaan naar huisverlichting, dan hadden mensen waarschijnlijk gezegd, we willen kaarsen die langer branden, minder stinken en misschien ook minder knoeien.
Je voorziet eigenlijk in behoeftes waarvan de mensen zelf niet per definitie weten dat ze ze hebben.
Daar wil je naar op zoek gaan, want daarmee kun je verrassen, daarin kun je onderscheiden. Daar kan je innovatie op berust zijn, om het zo te zeggen. En dat kan alleen maar vanuit de organisatie en de ideeën en de creativiteit die daar leeft. Dus dat is wat ik noem, dat is denk ik waar het begint.
Zijn mensen daar ook klaar voor? Want ik ervaar, en wij werken best wel veel voor organisaties die in de business-to-business industrie zitten. En zijn mensen ook klaar, zeg maar, voor het creatieve denken? Want heel vaak werken ze ook vrij lang met bepaalde relaties.
Ja.
En ik merk dat er dan ook wel vaker eigenlijk een beetje reactief naar de markt gekeken wordt. Van, hè, als de vraag komt, gaan wij leveren.
Ja.
In plaats van, wij bedenken wat we kunnen, zeg maar. Om, wat jij zegt, inside-out misschien. Om daarmee de markt op te gaan.
Ja, nou ja, dat is een heel belangrijk issue wat je daar aandraagt. Want natuurlijk, op het moment dat het goed gaat, waarom zou je veranderen? Ik heb veel ervaring in olie- en gasgerelateerde bedrijven. Vanaf, laten we zeggen maar, 2010 tot 2014 was het allemaal koek en ei. Hè? Waarom zouden wij veranderen? Wat moet er gebeuren? En in één keer ging de olieprijs naar onder de $60 per vat. Nu hangt die rond de 30 door de coronacrisis. Maar toen al zag je enorme verschuiving optreden in de vraag. En kantelde de hele industrie. Alles wat met olie en gas te maken heeft, werd anders. En er moest geschakeld worden. Dus in de wereld waarin we nu leven, en corona is misschien wel natuurlijk het meest duidelijke voorbeeld, kun je niet meer zeggen, ik heb een 5-jaren-plan en recht zo gaat die. In elk kwartaal controleren we nog of we op plan zitten. De strategie wordt veel meer een hypothese. We denken dat dit werkt. De strategie wordt AB testen. Dus niet alleen je website, maar ook datgene wat je doet. En vroeger gingen we ervan uit dat de strategie, dat was het plan. En als er dus iets misging, dan zou het al aan de uitvoering hebben gelegen. Nee, ja. Uitvoering en strategie gaan veel dichter bij elkaar liggen. Moving as one. Dus die organisatie moet veel meer op elkaar worden gaan afgestemd en veel sneller gaan bewegen in reactie op wat er gebeurt in de markt.
Maar hoe speel jij dan als marketeer daarin een rol?
Nou, door mensen duidelijk te maken, wat is marketing? Wat is het creëren van waarde voor klanten en waar zit dat in? En een van de inzichten die ik altijd overbreng is, iedereen draagt op een bepaalde manier bij aan de waarde van een onderneming en een waarde van het merk. En iedereen is in die zin ook een deel marketeer. Het is niet de afdeling. Als het alleen de afdeling is, is het vrij mager. Dan krijg je ook geen sterk merk. Maar als de organisatie erachter gaat staan, dan creëer je ook een sterk merk. Omdat in alles geademd wordt. Ik heb vrij veel onderzoeken meegedaan, maar ook gelezen, tot me genomen over klanttevredenheid. En dan zie je dat in industriële processen, waar het gaat vaak om grote bedragen, grote investeringen, dat een van de grote klant-dissatisfiers is de financiële administratie en de financiële afhandeling. Dus je bent in een langdurig project gegaan om een machine aan te schaffen of om een project te doen met een aannemer, wat dan ook. Allemaal goed gegaan en dan komt de factuur 3 maanden te laat en hij is ook nog eens een keer een paar ton te hoog, ja, op een miljoen investering. Dat is een ongelooflijke afknapper. Want je doorkruist ook nog eens het financiële proces bij een klant. Er moeten weer maatregelen genomen worden, er moet weer extra over vergaderd worden. Waarom klopt het niet? En in plaats van dat je in de NPS-score op een 9 zit, zit je in één keer op een 7'tje. Of slechter. Door dat hele simpele proces. Dus de rest is goed gegaan. Nou, hoe draagt dat bij tot de merkervaring? Enorm. En ik heb een keer een klant gehad waar we een exercitie hadden gedaan over de merkbeleving. En welk merk willen we zijn? Die klant zit in een reorganisatie. En onderdeel van de reorganisatie, dat ze waren een beetje weggezakt in marktaandeel. Ze waren weggezakt in kwaliteit. En het hele proces waar ze in waren gegaan, ging erom dat ze zeiden met elkaar, wij willen zichtbaar beter zijn. En dat werd een beetje het motto van de hele reorganisatie. En toen hadden we daar een van de gedragsprincipes was, we streven ernaar dat elke interactie met een klant ertoe leidt dat wij waarmaken dat wij zichtbaar beter zijn. En dat ze dat ervaren. Nou, toen had de afdeling administratie. Dus dat is debiteur en administratie. Dat is nou niet direct geassocieerd met marketing. Die hadden bedacht, want die hadden nog namelijk een extra taak. Ze hadden een liquiditeitsprobleem. Dus ze waren ook bezig om te laten betalingen naar voren te halen. En de betalingsmoraal van de klanten was ook nog eens weggezakt in dat hele proces. Dus wat had de afdeling gedaan? In lijn met de merkbelofte. Je was alle klanten gaan bellen die een achterstallige betaling hadden. Die legden ze uit. We zijn heel blij met jullie als klant, maar we kunnen niet leven van de lucht. Help ons en zou je alsjeblieft je rekening willen betalen. Daar kwamen betalingsafspraken uit. En op het moment dat een klant had betaald, kreeg hij de volgende dag een cadeautje van de afdeling debiteur administratie van dit bedrijf. Met een brief. Een persoonlijke brief. Geachte klant. Nou, we waardeerden de relatie enorm. We vinden heel echt super dat jullie het gedaan hebben. Nou, er gebeurden 2 dingen. En dit was voor mij ook een leermoment. Die klanten hebben dat enorm gewaardeerd. Want als je door de debiteurenafdeling wordt gebeld, is het meestal een beetje duwen en trekken. Hè? Ja. Een beetje negatief van. Hè? Je hebt niet de tijd betaald. Niet echt waar je energie van krijgt. En in één keer energie. Die klant vond het echt top. En de hele afdeling debiteurenadministratie, nou, die glommen van trots natuurlijk. Ja. Die hadden bijgedragen aan de merkbeleving aan de klantkant. Nou, zo kan het dus ook.
Ja, en dus eigenlijk zeg je van, nou, iedereen zou betrokken moeten zijn binnen bedrijven. En iedereen is op een bepaald moment onderdeel van het merk en de ervaring. Ja. Van de klant van jouw merk, van jouw organisatie. En is het nou ook zo dat jij eigenlijk vanuit jouw rol bijna meer bezig bent met medewerkers, zeg maar, met de organisatie zelf dan met de, nou, zoals je het zelf zo noemt, marketing communicatie. Dus communicatie richting de klant. Of is het toevallig zo omdat we hierover verder zijn ingezoomd in dit gesprek?
Nee, dat is echt wat er ontstaat. Ja. Een van de projecten waar ik nu mee bezig ben is een klant die letterlijk aan mij vraagt, we bestaan nu 5 jaar, we zijn waanzinnig snel gegroeid. Alleen we hebben het gevoel dat het merk wat we willen zijn, we vragen af, is dat wel scherp genoeg in de markt? En hebben we de organisatie die dat kan waarmaken? En waar het heel vaak misgaat, is dat je kan een geweldig plan maken. Nou, we zitten hier in jullie omgeving met allemaal hele mooie creatieve uitingen aan de wand en schetsen en mooie beloftes. Dat is op zich al moeilijk genoeg natuurlijk. Hè? Hoe maak je van een mooi product een goede merkbelofte? Maar dan is het de marketingplan. En het gaat om het waarmaken van het plan. En om het waar te maken moet je organiseren voor succes. En in mijn ervaring is dat wat vaak ontzettend lastig is. Want als je wilt organiseren voor succes, dan kom je meteen op de vraag, wat is nodig om te organiseren voor succes? Nou, 30 jaar geleden was de wereld in de industriële marketing wat eenvoudiger. En de wereld ontwikkelde zich wat anders. De groei, je kon met 5-jaren-plannen kon je een heel eind komen. Dat kunnen we tegenwoordig niet meer. En de uitdagingen waar je als organisatie voor staat, die doen een beroep eigenlijk op, die gaan horizontaal door de organisatie heen, doen een beroep op alle afdelingen. Dus de verkoopafdeling die beloftes gaat doen voor de verkoop van die banketbakkersmachine, die moet ook afstemmen met de ingenieursafdeling van de machineleverancier. Die moet ook afstemmen met de projectplanners. Dus de natuurlijke discrepantie is al dat je als verkoper iets belooft en dat die andere afdelingen zeggen, ja, maar jij belooft het allemaal.
Dat kan eigenlijk helemaal niet.
Nou, wat nou? Als je samen in dat proces kunt optrekken en samen de verkoop doet, dan wordt de trots en de verbondenheid beter. Alleen het probleem in de manier waarop georganiseerd is, dat de afdeling engineering, de afdeling productie, de afdeling projectmanagement en de afdeling sales, die hebben allemaal hun eigen verticale afdeling met hun overleg, met hun honderden e-mails per dag, met alles wat de drukte daar bepaalt. Ja. In de prioriteit, alleen ze worden bevraagd op die samenwerking.
En zie jij daar, zeg maar, dat marketing een beetje de lijm wordt, als het ware, voor tussen die afdelingen? Want dat zien wij ook veel gebeuren, dat er, nou ja, waar vaak over gezegd wordt, silo overstijgend gewerkt moet worden. En dat klanten dat verwachten. En dat er meer vanuit klantvragen gedacht moet worden in plaats van de eigen afdeling. Is marketing de lijm? Is dat de oplossing om deze...
Laat ik zo zeggen, de klanten waar ik mee werk, die hebben de marketing en de merkvraag. Jullie klanten zullen de digitale transformatievraag hebben. Er zijn ook bedrijven die zijn bezig met hoe kunnen wij innovatiever worden of hoe kunnen wij onze HR-afdeling veranderen. Al die vraagstukken hebben allemaal te maken met departement- of afdelingsoverstijgende vraagstukken. Ja. Dus marketing is daarin niet uniek, alleen ja, het is mijn vak.
Ja. Ja.
Maar voor Digital Shapers, ik denk dat het één op één hetzelfde is. Ja. Het gaat eigenlijk om de vraag, hoe organiseer je voor succes?
Ja. Ja, volgens mij is dat ook de kern daarvan inderdaad. En wat je benoemt is inderdaad dat je de interne organisatie dusdanig goed neerzet, dat ze met elkaar willen samenwerken ook.
Ja.
Kun je eens voorbeelden geven van hoe je dat dan organiseert? Hoe zorg je ervoor dat al die verschillende afdelingen met elkaar gaan samenwerken?
Ja, nou,
Volgens mij wil iedereen het, maar gebeurt het vaak uiteindelijk toch niet helemaal.
Ja.
Niet goed genoeg.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het alleen maar werkt als het, als het echt de ook de wil is van de top om dat te zien, hè, het bestuur. Met initiatieven die vanuit de afdeling komen, kom je wel een heel eind. Maar als het niet geloofd wordt in de top, en dat zeg ik heel bewust, omdat heel veel organisaties vanuit de top nog langs die silo-structuren zijn georganiseerd en worden gemanaged. Dus daar begint het al mee. En dan gaat het om dat de top ook een visie heeft, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan kom je op vraagstukken, hoe kunnen wij bijvoorbeeld de besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie beleggen? Kunnen wij met zelfsturende teams gaan werken? Hoe werkt dat dan als iemand een initiatief wil nemen? Moet dat dan de betrokkenheid hebben van de CEO of kan het ook anders? Nou, dan zie je dat organisaties die weg opgaan, dat kan ingewikkeld zijn, want het is echt jezelf een beetje opnieuw uitvinden. Maar je begint met die visie en dan het samenbrengen van de organisatie. En eigenlijk is het ook een beetje, AB-testen weer. Ga het maar doen met elkaar. En het gaat nooit zonder fouten, het gaat nooit zonder slag of stoot. Maar als je zegt, we geloven hierin, met elkaar, dan komt er altijd iets uit waardoor het beter wordt. Waardoor mensen elkaar in één keer gaan vinden over afdelingen heen en zeggen, hey, dat werkt hartstikke goed.
Dus communiceer je dan ook gericht vanuit de leiding van de organisatie, communiceer je dit ook naar je interne organisatie toe?
Ja. En dat betekent dus inderdaad met het uitdragen van, de klant waar ik nu mee zit begint al met het uitdragen. We hebben nou een visie voor onze organisatie die we willen zijn, het merk wat we willen zijn. Ga nou eens bijvoorbeeld in werkgroepjes uitwerken hoe dat voor jullie uitwerkt en wat jullie daar in willen inbrengen. En als het vanuit de organisatie komt en niet vanuit de consultant of vanuit het bureau, dan is het altijd 100% sterker. En ik zeg ook altijd, ik ben eigenlijk een bureau voor mensen die liever niet met adviesbureaus willen werken misschien. Omdat ze zich beseffen, je moet het toch zelf doen.
Dat is... Maar waar ontstaat dan dat besef van urgentie van, we moeten er nu iets aan gaan doen? Want het is denk ik wel een langetermijn iets. Het is, misschien wordt niet altijd de noodzaak voor gevoeld van, nou, het is een marketing kwestie, om het maar eens even zo te noemen. Dus waar ontstaat dan dat moment of van die urgentie dat inderdaad wel zo'n top zegt van, nou, we moeten werken aan marketing, ja. Oftewel aan merkbeleving.
Ja. Nou, het besef ontstaat wanneer men ziet en ervaart dat men wel graag onderscheidend wil zijn, maar het eigenlijk niet of onvoldoende is.
Ja.
En dan wil ik jullie graag uitdagen en de luisteraars van de Digital Shapers podcast ook uitdagen. Ga eens voor je eigen marktsegment. Zet eens de 10 belangrijkste concurrenten op een rij. Pak hun websites, pak hun mission statements, pak hun philosophy en values, hun waarden. Zet het naast elkaar, hussel ze door elkaar, haal de logo's weg en doe een quiz met elkaar. Wat is van welke concurrent? En dan zie je, en ik heb het al heel veel gedaan, 90% van de concurrenten vertelt hetzelfde verhaal. En mensen kunnen niet raden welk mission statement van welke concurrent is. Men onderscheidt zich onvoldoende. En hoe komt dat? Dat komt weer door het outside indenken. Wat wil de klant horen? Dus dan hebben we het over solutions, hebben we het over passion, hebben we het over allemaal inflatoire begrippen. In elke markt gebeurt dat. Als je nou echt uitgaat van je eigen kracht en die weet te vinden, dan denk je, ja, er is toch wel iets misschien wat ons echt in ons gedrag altijd weer onderscheidt, waardoor toch altijd die klanten weer terugkomen. Wat is dat dan? En kunnen we dat koppelen aan onze marktbelofte? Dus dat is een hele belangrijke driver voor veranderingen. Dat mensen zien, en ja, ons merk is eigenlijk, wij vinden het zelf wel misschien wel heel sterk staan toen we het bedachten. Maar is het echt zo onderscheidend als we denken dat het is?
Ja, ik herken dat wel. Want ik heb ook wel eens het idee dat bedrijven zich bijna daarin soort van wegcijferen, omdat ze dan een onderdeel zijn van de keten. Ze doen hun dingen, ze zijn ontzettend trots op hun werk. Maar minder bezig met die positionering naar buiten toe. Vaak ook omdat ze al heel lang een bepaalde rol hebben in een keten, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel een lastig punt, of niet? Want hoe maak je ze dan toch ervan bewust dat belangrijk is om mee aan de slag te gaan en te zoeken naar datgene wat ze onderscheidt?
Ja, nou ja, vaak door met de mensen te praten kom je al heel veel te weten. Vaak mensen die al wat langer bij de organisatie werken, die al ins en outs goed kennen, kom je al heel veel te zien. Dus eigenlijk zeg je de cultuur, en ik maak de vraag nog concreter, het gedrag, hè, cultuur uit zich gedrag, is uiteindelijk wat je onderscheidend vermogen duurzaam bepaalt. Ja. Dus je zegt, we hebben innovaties, die maken we onderscheidend. Prima, maar innovaties worden gekopieerd. Dus je innovatieve vermogen moet onderscheidend worden. Dus hoe innoveer je? Hoe blijf je die druk erop houden en die creativiteit? Dat kan een talent zijn van de organisatie. Dat ze mensen hebben die de hele dag bezig zijn met de vraag, hoe kan het beter, nieuwer, anders? Die naar technologieën kijken en die dat vertalen naar producten of diensten. Dat kan een talent zijn van die organisatie. En vaak zien mensen die talenten niet. Of ze zien ze wel, maar ze gebruiken het misschien meer voor de arbeidsmarktwerving. Van wij zijn zo'n creatief bedrijf. En ze vergeten dat datgene wat hen uniek maakt, dat is ook wat authentiek past bij die organisatie.
Is er al eigenlijk.
En
Dus het is eigenlijk niet in lijn met elkaar wat dat betreft. Want inderdaad, volgens mij zegt elke organisatie dat die innovatief is, dat die creatief is en dat ze de beste zijn.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar misschien is dat wel oprecht zo en is dat inderdaad hun interne organisatie en hun interne cultuur. Maar als iedereen het zegt, dan is het toch ook wel niet meer onderscheidend.
Dan is het niet meer onderscheidend. Dan gaat het toch een keertje knellen en wringen. En ik zeg altijd, marketingcommunicatie kun je vragen om een bord op de deur te spijkeren met daarop wereldkampioen in wat wij doen. Maar het helpt wel als je dan ook echt wereldkampioen bent. En dat ergens iemand heeft gezegd, een onafhankelijke instantie, dit bedrijf is wereldkampioen. Het liefst je klanten. Die moeten dat erkennen. Daar is de proof. En dat alleen maar roepen, dat vind ik geen goede marketing. Ik vind goede marketing is, ik ben een fan van Peter Drucker, en die heeft het allemaal 60 jaar geleden ongeveer al gezegd. Ja. Goede marketing is producten en diensten bedenken waar de klant helemaal wild van wordt. Waarvan hij zelf niet eens bedacht had dat hij ze wilde hebben. Waar die helemaal... En ik zeg altijd, het doel van een merk is om een overtuigende, instinctieve voorkeur voor jouw product of dienst te creëren. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar ik zit daar met een comité van 7 inkopers of een comité die moet beslissen over die investering. En die hebben echt goed nagedacht, heel rationeel. Maar we weten ook uit onderzoek, er zitten 7 mensen aan tafel. Die hebben allemaal een voorkeur en die hebben allemaal een bepaald vertrouwen. En daar gaat het om. Dus als je in offerte dicht bij elkaar zit, dan gaat het om de vertrouwensfactor of de merkwaarde die jou ook net over de streep kan helpen. Ja.
En heb jij welke voorbeelden inspireren jou? Kun je een voorbeeld noemen van een organisatie, een bedrijf waarvan jij zegt, die doen dat goed. Daar kijk ik naar, daar lees ik over.
Ja, ik vind, wat ik een heel gaaf bedrijf vind, is John Deere.
Ja.
John Deere is natuurlijk een groot Amerikaans bedrijf wat tractoren maakt en landbouwmachines. En groot en klein. En als je toen ik voor Mammoet werkte, kwam ik vaak in Amerika. En dan sprak ik wel eens met natuurlijk mijn Amerikaanse collega's. En dan deden we wel eens merkexercities van merken. En dan stond er echt bij hun in de garage een John Deere grasmachine, een maaimachine. En dan, ik heb een keer voor, om ook mijn punt duidelijk te maken over de waarde van een merk, heb ik een analyse gemaakt van de grasmaaiersmarkt, in dit geval in Texas. En de prijzen van grasmaaiers, en ik vergeleek dan bijvoorbeeld John Deere met, ik geloof dat het Hyundai was of een ander merk, die hadden dan 2 grasmaaiers, van die tractormaaiers, hè, waar je op kon zitten, hadden exact dezelfde specificaties. En dan vroeg ik aan hen, wat is welk merk? Nou, dat wisten ze dan niet precies, want het leek qua specificaties op elkaar. En het ene product was 20% duurder dan het andere product. Nou, toen wisten ze wel welk John Deere was. Ja. Maar ze zeiden, ik wil wel die John Deere hebben. Snap je? De waarde van marketing en merk- en onderscheidend vermogen. Nou, als je dan kijkt naar John Deere, en je gaat bijvoorbeeld naar hun website, dan zie je dat datgene wat zij doen, landbouwmachines, groot en klein, dat is iets van 200 jaar geleden begonnen. En die hebben een enorme legacy. Nou, wat hen onderscheidt, is die legacy. Er is geen enkel bedrijf wat zo lang bestaat in dat segment als John Deere. Ze hebben voor zichzelf gezien, hé, dat is inderdaad uniek. En daar zit een verhaal, er zit een narrative in. Daar zit een verhaal wat consistent is, wat leidt tot de machines die we vandaag de dag maken. En dat doen ze, vind ik, op een fenomenale manier.
Ja, dus dat is niet alleen in marketing en communicatie dan, nee, eigenlijk. Want daar wilde ik je op bevragen, want dat is het eerste ook wat jij toch noemde, denk ik.
Ja.
Maar het is dus toch ook echt het bedrijf wat dit merk doorleeft.
Of inside out. Ja. Echt, de traditie, het kwaliteitsdenken. Wat vinden wij goede kwaliteit?
Maar toch voelt het een beetje alsof een consument gewoon kiest omdat hij zich aansluit bij dat merk. Maar hij sluit zich aan bij dat merk omdat die merk dat verhaal doet, dat een bepaalde belofte doet. Maar is het niet alsnog een soort van marketingcommunicatie? Het voelt alsnog een beetje alsof een marketingcommunicatieverhaal.
Je moet nog steeds ook een heel goed marketingcommunicatieverhaal hebben. Laten we dat niet vergeten. Natuurlijk moet je goede marketingcommunicatie bedrijven. Natuurlijk moet je daar het hele digitale terrein op zoeken, omdat het daar voor een ongelooflijk belangrijk gedeelte gebeurt. Zeker in zakelijke dienstverlening. We weten dat op het moment dat de handshake plaatsvindt tussen een prospect en een leverancier, dan is 60-70% van de informatieverzameling heeft al plaatsgevonden. Ze hebben je website gecheckt, je social media. Ze weten misschien al wel meer over jouw producten dan 30 jaar geleden het geval zou zijn geweest. Dus daar hoeven we niet meer over te gaan. Dus natuurlijk, dat moet dik in orde zijn en daar moet ook iets uitstralen wat past bij de merkwaarden die je wilt zijn. Natuurlijk, en het moet waar zijn. Mijn belangrijkste punt is, het moet waar zijn, het moet authentiek zijn en de organisatie moet dat ook ondersteunen.
En hoe zorg je nou voor dat bedrijven dan toch voldoende innovatief blijven? En ik zal het even toelichten, want ik hoor jou zeggen inside out. En dat, dus hoe jij het uitlegt, begrijp ik dat heel goed. Tegelijk zijn wij ook veel vaker met onze klanten in gesprek over outside in. Denk je voldoende aan wat er buiten gebeurt en hoe de klantvraag zich mogelijk gaat ontwikkelen? Ja. Waar de klant dat nog niet weet, bijvoorbeeld. Ja. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over maatschappelijke uitdagingen als een energietransitie. Ja. Ben je straks klaar om daar op het moment dat de vraag gesteld wordt, de klant daarin te helpen?
Ja.
Dat is outside in denken.
Ja. Ja. Verplaats je in je eindgebruiker.
Ja. Ja, dus waar wringt het dan of wringt het niet?
Het is een paradox.
Okay.
Dus het lijkt te wringen, maar het wringt niet. Ik noem het de inside-out paradox. Want natuurlijk, uiteindelijk gaat het om de klant. We zitten hier aan tafel met 3 marketeers en die houden van hun klanten. De luisteraars naar deze podcast houden van hun klanten en vinden het gaaf om te innoveren en daar wat mee te doen. Mijn antwoord is dat als je inside-out werkt, dan ga je veel meer de mensen van je hele organisatie verbinden met wat er nodig is in de markt. Waardoor je je responsief vermogen, sorry voor het scrabblewoord, maar de manier waarop je een antwoord gaat geven op de vraag in je markt, die wordt veel sterker, omdat je mobiliseert het creatief vermogen van de organisatie. Je mobiliseert de mensen, je brengt ze bij elkaar, waardoor er meer ideeën los kunnen komen. Op het moment dat de verkoper splendid solitude bij de klant zit en die heeft vragen en problemen waar zijn bedrijf een antwoord op heeft, maar hij deelt het onvoldoende, want iedereen is druk bezig om de volgende levering te leveren, om het volgende productiebadge, om een probleem in de productie op te lossen en ga zo maar door, omdat daar geen verbondenheid is. Dan mobiliseer je niet de creativiteit, want misschien dat iemand in de engineering afdeling een briljant idee heeft. Ik gaf net het idee van die debiteurenadministratie. Dat soort ideeën wordt in de regel niet aan de top bedacht. Niet omdat de top niet creatief is, maar die zijn er anders in getuned. Dus inside-out is juist bedoeld om een nog beter antwoord te geven op de vragen die outside-in binnenkomen.
Ja.
Het wordt sense and respond. Je voelt wat er gebeurt en je antwoordvermogen wordt veel beter.
En is dat nou moeilijker voor bedrijven die bijvoorbeeld al lang bestaan of groot zijn? Of is het juist makkelijker? Ja, want moeilijker misschien omdat ze nou eenmaal heel lang denken zoals ze denken en doen zoals ze doen. Maar makkelijker misschien om het voorbeeld wat jij noemde van John Deere. Van ze kunnen teruggrijpen op die heritage en er staat misschien al iets heel sterks.
De beweging maken naar over de afdelingen silo's heen voor alle afdelingen, voor alle bedrijven heel moeilijk. Met name natuurlijk voor bedrijven die al heel lang dingen op een bepaalde manier doen. Dat is ongelooflijk moeilijk. En hoe komt dat? Omdat de organisaties die wij nu hebben, die zijn zeg maar allemaal 50, 60, 70 jaren in de groeimodus gekomen. Of heel veel daarvan waarmee ze zijn geworden wie ze nu zijn. Heel veel managementmodellen, organisatiemodellen, die zijn gebaseerd op de managementtheorieën van destijds. Dus we zitten allemaal met organogrammen, met reporting structures, met processen en procedures. En het is een soort impliciete aanname, als we het zo organiseren en we hebben dat proces, dan komt er als gevolg daarvan een beter product uit. Maar dat is natuurlijk een foute aanname. Eén, omdat de wereld veel sneller verandert. En twee, het proces bepaalt nooit de uitkomst. Dat zijn de mensen. Dus de manier waarop we organiseren, het denken daarover. Heel vaak zie ik in besturen van bedrijven, nou, we gaan het veranderen, het werkt niet zoals het moet werken. Dus weet je wat, we gaan de structuur aanpassen. En dan verwacht men dat dan automatisch alles anders wordt. Nee, de mensen kunnen het aanpassen. En de structuur verandert alleen de stroom van de informatie enigszins. Maar voor de rest verandert er vaak niet zoveel. En dat maakt het heel moeilijk en vaak ook heel hardnekkig voor bedrijven om bijvoorbeeld door silo's heen te breken. En veel meer de samenwerking te creëren.
Misschien, we zitten ook bijna aan de tijd hoor, maar heb je dan de gouden tip om dit te creëren voor de mensen die luisteren?
De start of zo,
ja.
De eerste stap.
Wat is de eerste stap die een organisatie dan moet zetten?
Ik heb drie principes waar lang ik werk. Eén hebben we al besproken, dat is iedere organisatie heeft een uniek potentieel wat je kunt vertalen in de marketing in dit merk. Twee, er is geen plan wat een sterk merk maakt, het zijn de mensen die een sterk merk maken. Dus de overtuiging die je moet hebben is, we moeten organiseren voor succes. Het nieuwe logo wat het reclamebureau bedenkt, de geweldige website. Wij moeten als mensen dat tot leven gaan brengen met elkaar, met verschillende afdelingen. En het derde principe is, er zijn heel veel boeken en heel veel theorieën en heel veel benaderingswijzen. En mijn conclusie na 30 jaar zelf werken, is dat uiteindelijk elke organisatie moet het zelf gaan uitvinden wat werkt voor ons en hoe werkt het voor ons. Je kunt principes gebruiken uit managementboeken en uit voorbeelden wat andere bedrijven doen. Maar je moet het ook een beetje voor jezelf gaan uitvinden. Dus het wordt ook het eigen organisatie-experiment. Dus één, ik heb geen gouden tip. Als hij goud was, zou ik zeggen, hou ik hem voor mezelf. Maar hij is er niet. Want je moet het als organisatie zelf uitvinden en ook geloven in de kracht van elkaar als mensen. En dan zie je vanuit die organisatie theorieën van vroeger waar we het over hadden, heel veel organisatiestructuren, beloningssystemen en dergelijke zijn gebaseerd op een principe van, nou, ik noem het bijna een principe van wantrouwen. Dus als ik je een vette bonus geef, ga ik eruit dat je hart holt. Er is niks tegen bonussen overigens en tegen mensen een stimulus geven, maar mensen hebben ook een intrinsieke waardering, dat ze vanuit vertrouwen willen werken. Een van de grootste problemen van organisaties op dit moment is dat meer dan 80% van de medewerkers wereldwijd zijn niet engaged, zijn niet betrokken bij het succes van de organisatie. Een groot deel van die mensen is actief disengaged. Ofwel, het kan ze geen moer schelen. Ze komen om te werken en geld te verdienen. Ja. Nou, hoe moet dat je merk verder helpen? Ja. Dan weten we ook dat in Europa meer dan 50% van de werknemers heeft actief last van stress, uitval, burn-out. Dat is een hele hoge kostenpost. In Amerika, het laatste onderzoek wat ik daarover gelezen heb, zei dat 120.000 doden per jaar zijn te wijten aan de manier waarop organisaties worden geleid, gemanaged. Hè? Okay. Dus de kosten van het hebben van organisaties zijn ongelooflijk hoog en de menselijke kost is heel erg hoog. En ik denk dat het tijd is, en ik zie ook een bewustzijn ontstaan bij organisaties, wij moeten dus ook anders met elkaar omgaan en tappen in de sociale en samenwerkende kwaliteiten die ieder mens heeft. Maar we tappen heel erg in die kwaliteiten van competitie, wantrouwen, controledrift. Maar we weten, controledrift werkt niet meer bij de werknemers van nu.
Dat zou je los moeten laten, of niet?
Je laat het ook los. En je ziet de succesvolle transformaties hebben allemaal te maken met meer zelfsturing. Waarom is agile zo succesvol geworden in de ICT-wereld? Omdat het heel erg gaat over empowering, zelfsturing. Je weet waar je het voor doet. Je bent elke dag bezig. Je krijgt directe feedback. Hoe komen mensen in hun flow? Onder meer als ze die directe feedback hebben. Als ze iets kunnen doen wat aansluit bij wie zij zelf zijn. Als ze uiting kunnen geven aan wie zij zijn. Als de vaardigheden passen bij de taak. In plaats van dat je de taak in probeert te persen op de mensen die daar zitten. Een beetje het oude management denken.
Hopelijk ontstaat dat nu ook wel een beetje vanzelf dan in deze tijd. Hè? Wij merken zelf ook, nou, we zijn nu toevallig op kantoor samen, maar dat is meer de uitzondering dan de norm de laatste tijd.
Ja.
Dus ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat
er
met ons
eigen anderhalve meter.
Ja, zeker. Heel goed dat je het nog even zegt, voordat luisteraars zich zorgen maken. Maar ik ben dus ook wel benieuwd wat dat met ons merk gaat doen en hoe dat dan, misschien even een klein beetje reflectief over mezelf, hoe dat dan ontstaat, hè? Door het los te laten. Ja. Dat is mogelijk ook een strategie om te volgen. Daar kunnen we denk ik verder over praten, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, is nu je hier toch aan tafel zit, ben ik ook wel gewoon heel nieuwsgierig hoe jij, welke tip jij wellicht onze organisatie nog mee kan geven. Dus is er iets waarvan jij zegt, volgens mij kan daar nog wel aan gewerkt worden, om ons merk, de merkbeleving van Digital Shapers te verbeteren. Gedurfd, hè?
Voorbereid. Mijn wedervraag is dan, wat is er nu mis met het werk? Of wat zou je eraan willen toevoegen aan de merkbeleving van Digital Shapers?
Nou, wat je denk ik wel weet, hè, is we hebben een prachtig jaar achter de rug en we groeien best wel hard. En we vinden het, we zijn een ambitieuze club, dus we willen heel graag doorgroeien en eigenlijk meer organisaties helpen. Dus ik denk dat de uitdaging ligt bij bekendheid bij organisaties en het ervoor zorgen dat klanten zo tevreden zijn dat ze goed begrijpen wat we kunnen doen, ook voor hun netwerk.
Ja.
Dus refereren.
Ja, wat ik heel leuk vind aan Digital Shapers is, sinds ik het ken, dat is een jaar of drie denk ik, hè, dat we elkaar kennen.
Ja.
Is Digital Shapers mij gaan opvallen, omdat jullie altijd laten merken via het digitale platform, hè, jullie thuishaven, dat jullie met dingen bezig zijn, hè, met webinars en initiatieven om kennis over digital marketing over te dragen en digitale transformatie, dat jullie daarin betrokken zijn, dat jullie daar een rol kunnen spelen. Dus dat maakt voor mij als, laten we zeggen maar, als ondernemer die dat veld ook graag wil kennen van wat er aan aanbod is op dat gebied, dat jullie daar hoog in het merkbewustzijn zitten. En ik denk dat jullie als geen ander snappen hoe transformatie ook door de silo's heen het meest effectief is. Ik denk dat daar de uitdaging voor jullie klanten ook zal zitten. We hadden het er al een beetje over. Het geldt voor marketing, inside-out marketing. Maar het geldt ook voor andere beleidsterreinen zoals ICT en digitale transformatie. En wat ik ook goed vind aan Digital Shapers, jullie snappen als geen ander dat hoe digitale transformatie veel verder gaat dan aanwezig zijn op LinkedIn. Nee, het gaat eigenlijk over de transformatie van je primaire bedrijfsprocessen. En hoe dat op social media werkt, dat is ook belangrijk. Maar het gaat over die primaire processen. Daar zit de grote winst. En ik vermoed, want ik ken jullie marketing niet zo, maar ik vermoed wel dat er heel veel onderschat wordt door bedrijven als ze kijken naar digitale transformatie.
Dus dat zouden we nog wat meer naar de voorgrond kunnen brengen? Of dat zouden we misschien bewust zijn op dat gebied nog wat meer aan kunnen werken?
Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel, en nogmaals, het is voor mij relatief onbekend terrein, maar ja, digitale transformatie, internet, net zoals reclame en voetbal, iedereen heeft er wel een mening over. Dus ik natuurlijk ook, maar daarmee moet ik wel erkennen, dat is geen diepgaande mening, want ik zit niet in dat veld, maar ik kan me wel voorstellen dat een zorgkindje is voor veel bedrijven, ook al zijn ze zich er niet van bewust. Hoe komt het dat bij de overheid zo ongelooflijk veel ICT-projecten mislukken? Nou, dat begint waarschijnlijk ergens aan de voorkant, dat het onderschat wordt. Dat het niet goed overzien wordt. Dat daar misschien ook onvoldoende wordt samengewerkt, interdepartementaal of wat dan ook. Nou, het bedrijfsleven, idem dito. Die primaire bedrijfsprocessen. Hoe doe je dat als je met een verouderd ERP-systeem zit, wat je 20 jaar geleden vol goede moed hebt geïmplementeerd, wat nu in één keer door de leverancier uit de handen wordt genomen? Die dingen gebeuren. Moet je in één keer gaan schakelen. Wauw. Daar zit echt, denk ik, de kans en de mogelijkheid voor die digital shapers.
En terug naar de mens neem ik in ieder geval mee uit dit verhaal. Het begint bij de mens. Uiteindelijk is het merk opgebouwd uit het collectief van mensen. Mag ik dat zo zeggen of niet?
Ja. Ja.
Ik zou zeggen wel.
Ja. Ik zeg altijd, binnen beginnen is buiten winnen. Het is echt de kracht van het team en wat elkaar weten te vinden.
Mooie quote.
Wat het resultaat bepaalt.
Ja. Ja. Ook een mooie quote, denk ik, om mee te eindigen. We zitten echt al ruim over onze tijd heen. Maar toch ga ik je nog een laatste vraag stellen, uiteraard. Ja. We vragen al onze gasten altijd op het eind om verbeeldingskracht te gebruiken. Ja. En een stap te zetten richting 2021. Ja. Ja. Dus over een jaar zitten wij weer met elkaar om tafel. Ja. Dichterbij dan 1,5 meter, hopelijk, tegen die tijd. En voor jezelf eens terug te kijken van, hey, wat heb ik nou afgelopen jaar bereikt waar ik nou echt trots op ben? Wat zou dat zijn?
Ja, nou, ik hoop natuurlijk dat ik een aantal goede projecten heb mogen doen waar ik met veel plezier op terugkijk. Die inderdaad dat moving as one principe waar hebben gemaakt. Ik ben al met een aantal projecten bezig en daar werk ik vol enthousiasme aan. En ik merk dat mijn klanten ook heel enthousiast zijn. Ik hoop dat ik daar nog enorm veel in geleerd heb. Want het is tegelijkertijd ook een nieuwe benadering waar dus ook heel veel in te leren en te onderzoeken valt. Ik hoop dat ik dat met iets meer mensen doe dan alleen mijzelf. Ik werk natuurlijk ook in een netwerk met een aantal bedrijven samen. Ik hoop ook dat het gedachtegoed van Moving as One, wat dat betreft ook door meer mensen gedragen gaat worden. En dat het ook een mooi merk wordt, gedragen inside out vanuit mijzelf.
Wauw, mooi, goed. Fantastisch. Dankjewel voor je tijd.
Ja, heel graag gedaan en leuk om dit te doen met jullie. Dank jullie wel voor deze mogelijkheid. Gaaf.
Jij ook, Theo. Ja. Dankjewel.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.